Geliefde gemeente, in de kerk heeft God een kerkenraad aangesteld om leiding te geven aan het kerkelijke gebeuren. We hebben daar al een hele poos geleden over gehoord, over de ambten. En de afgelopen keer nog het laatste stukje daarvan, vanuit artikel 32. En daarna ging het over de sacramenten. Maar het is goed om te bedenken dat dat was daar aan voorafgaande. De kerk, de regering van de kerk door de ambten. Maar God heeft ons niet alleen een plaats gegeven in de kerk. God geeft ons ook een plaats in de samenleving. En nu heeft God gezegd, dan wil ik dat daar ook leiding aan gegeven wordt. Iedere plaats waar we zijn, is ook leiding. Waar we ook maar onze plaats gekregen hebben, daar moet leiding zijn. In de kerk, de kerkenraad. In het gezin, de vader en de moeder. Op school, de meester of de juf. Op het werk, de chef of de werkgever. In de samenleving, de overheid. Wat vinden we nu van die overheid? Nou, er zijn weinig thema's waar je zo gemakkelijk veel meningen naar boven kunt krijgen. Of nou op de catechisaties, of de beleidenscatechisatie, of op straat. Als je het gaat hebben over de overheid, nou dan vinden we er allemaal wel wat van. En het is natuurlijk best begrijpelijk, want we hebben er ook allemaal mee te maken. Maar tegelijk is het wel een groot gevaar, hè, dat onze emoties, onze gevoelens, onze meningen, dat die de overhand hebben, dat die bepalend zijn. Dat is niet goed. Nodig is het dat we ook hiervoor luisteren naar het woord van God. Dat we ons onderwerpen aan de vraag, wat is nu Gods visie op de overheid? We staan er in twee keer bij stil. Nu eerst, waarvoor is er eigenlijk een overheid? En straks, hoe moeten we met die overheid omgaan? Dus nu zou je kunnen zeggen, nu meer de visie op de overheid en straks de visie op de onderdanen. We doen dat vanuit artikel 36. Nederlandse geloofsleiders, artikel 36. De eerste twee zinnen van artikel 36. Nou, dat is gelijk ook zo ongeveer 2/3 van het artikel. Dat zijn lange zinnen. Wij geloven dat onze goede God, uit oorzaak van de verdorvenheid van het menselijke geslacht, koningen, prinsen en overheden verordend heeft, willende dat de regering, dat de wereld geregeerd worden door wetten en instellingen, opdat de ongebondenheid van de mensen bedwongen worden en het alles met goede ordinantie onder de mensen toegaat. Tot het einde heeft hij de overheid het zwaard in handen gegeven tot straf der bozen en bescherming der vromen. Goed, ik zei de eerste twee zinnen, maar ik was er even vergeten. De derde zin lezen we dan ook. En hun ambt is niet alleen acht te nemen en te waken over de politie, dus over de ordening, maar ook de hand te houden aan de heilige kerkendienst, om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valse godsdienst, om het rijk van de antichrist te gronden te werpen en het koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen, het woord van het evangelie overal te doen prediken, opdat God van een ieder geëerd en gediend worden, gelijk hij in zijn woord gebiedt. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. Hoe gaat het met de overheid? Drie gedachten. Het gaat slecht. Het komt slechter. En het moet beter. Dus hoe gaat het met de overheid? Het gaat slecht. Het komt slechter. En het moet beter. Dus als eerste, het gaat slecht. Kan niet missen. Als je spreekt over de overheid, of je nou op Urk bent, of dat je in Groningen bent, of in Den Haag. Als je het hebt over de overheid, dan komen er moppers. Dan kan het niet missen, of we herkennen direct dat eerste zinnetje, het gaat slecht. Toch? Zoveel goed doet de overheid niet, toch? In elk geval de landelijke overheid niet, en zeker de overheid van de EU niet. Ik kreeg gisteren bij de beleidingscategezanten, daar kwam ook net dit thema aan de orde, nog de vraag, ja, is nou de regering in Brussel, is het ook onze wettige regering? Nou, dat is het ook. Niet omdat wij dat leuk vinden, of zo, niet omdat wij het gekozen hebben, maar het is wel zo. Ik merkte alleen net in het gebed ook, als we bidden voor overheid, dan bidden we eigenlijk nooit voor Brussel. Het voelt niet helemaal als onze overheid. En zeker als we aan Brussel denken. Ja, het gaat echt niet best. Maar als ik dan dit punt genoemd heb, het gaat slecht, dan had ik het eigenlijk niet over de overheid. Het gaat slecht met ons. Dat is het echte punt. Het is heel makkelijk om te zeggen wat ze in Den Haag allemaal verkeerd doen, of in Lelystad, of hier op het gemeentehuis. Maar het echte probleem is dat het slecht gaat met ons. Wij zijn slecht. Zo begint artikel 36. Wij geloven dat onze goede God uit oorzaak van de verdorvenheid van het menselijk geslacht. Dat gaat slecht. Het gaat slecht met ons. Het gaat slecht met de Nederlanders. Het gaat slecht met de Europeanen. Het gaat slecht met de wereldlingen. Alle mensen zijn zondaar. Er zijn geen mensen meer of minder zondaar. Premier Rutte of minister Kaag, die zijn niet meer of minder zondaar dan wij. Alle mensen hebben gezondigd. En de Bijbel die benadrukt dat vooral van elk volk, Joden en heidenen, ze hebben allemaal gezondigd. Maar vanmiddag mogen we wel zeggen, overheden en onderdanen, we zijn allemaal zondaren. En niet maar een klein beetje zondaar. Als we zeggen we zijn allemaal zondaren, dan kunnen we denken, ja, we doen natuurlijk wel eens een keer wat verkeerd. We hebben wel eens verkeerde gedachten. We laten ons wel eens een woord ontglippen. We zijn in de basis eigenlijk wel goede mensen. Maar we doen helaas wel eens wat verkeerd. Maar het is andersom. Wij zijn geen goede mensen die verkeerde dingen doen. Maar verkeerde mensen die ook wel goede dingen doen. Dat is trouwens een belangrijke reden waarom we niet iets moeten verwachten van de politiek. Van de politiek op zich. Welke partij het ook mogen zijn. Heel veel politieke partijen die zeggen, als wij maar aan de macht zijn, dan gaan we het goed voor elkaar krijgen. Dan zullen wij de wereld zo vormen dat het goed gaat. Of dat nou socialisten zijn, of kapitalisten, of boeren, pleitbezorgers. Allemaal zeggen ze, als wij aan de macht zijn met onze maatregelen, dan krijgen wij de boel op de rit. Laat het maar aan ons over om de wereld goed te krijgen. Maar dat kan niet. Met slechte mensen kun je geen goede wereld maken. We hebben allen gezondigd. We zijn allemaal door en door zondaar. Wat betekent dat? Als het in ons zou, aan ons zou overgelaten worden, dan zou alles veranderen in chaos. Het gaat hier over de ongebondenheid der mensen. En na dat woordje politie, waar dan een sterretje bij staat, politie, en ik zei al, dat betekent verordeningen. En de orde die er dan gemaakt wordt. Daarna staat, opdat de ongebondenheid der mensen bedongen worden. Maar dus een van de problemen van ons zondige bestaan is dat we ongebonden zijn. We willen geen baas boven ons. willen geen rekening houden met een ander, in elk geval meer met onszelf dan met een ander. We willen eigenlijk kunnen doen wat we zelf fijn vinden. En als het dus van ons zou afhangen, gewoon van zoals wij in elkaar zitten, dan zou de hele wereld veranderen in een chaos. Dan zou de wereld eigenlijk al, nog veel duidelijker dan nu, het voorportaal zijn van de hel. Want de hel is de plaats, onder andere, waar geen teugels meer zijn. Waar de boosheid vrij spel krijgt. Nou, en dan is de mens echt niet gezellig voor een ander mens. Er is zo'n spreekwoord, de mens een wolf. Als het erop aankomt, dan zijn we alle bij wijze van spreken bereid om anderen te verscheuren. In Ezechiël 34 wordt dat tegen de overheden gezegd. En ze leven voor zichzelf, ze vertreden het zwakke. Het geldt van alle mensen van nature. En vanuit, zoals wij in elkaar zitten, dan zou het recht van de sterkste gaan gelden. Dan zou je moord alom krijgen. Losbandigheid. Onveiligheid. Nog groter verschil dan er al zijn. Aan de ene kant mega rijk en aan de andere kant armen die het nakijken hebben. Trouwens, het feit dat die verschillen nu zo mega groot geworden zijn, dat heeft ook alles hiermee te maken. Dat er voor de allerrijkste ter wereld nauwelijks grenzen zijn. Die kunnen op heel veel manieren hun gang gaan. En je ziet dat ook gebeuren. Die enorme verschillen, dan komt er dat er geen gebondenheid is. Je ziet gebeuren in landen waar geen overheden zijn, dat het ontzettend onveilig is. Grote delen van Syrië, Libië, waar eigenlijk Somalië, Eritrea, waar eigenlijk geen overheid is. Noord-Nigeria is nog duidelijker voorbeeld, denk ik, in deze tijd. In Nigeria is wel een overheid. Maar die kan in Noord-Nigeria nauwelijks iets doen. En dan die terroristische benden, die hebben bijna vrij spel. En elk jaar worden er duizenden mensen vermoord. Omdat er geen overheid is. Omdat daar, wat er in het hart van mensen leeft, de kwaadheid, kan maar doorgaan. Het gaat slecht. Het gaat slecht met hoe wij in elkaar zitten. En als God dat zou laten doorgaan, dan zou de wereld onleefbaar zijn. En dan heeft de Heer gezegd, dat wil ik niet. Daar heb ik de mensheid niet voor over. Ik laat die ongebondenheid maar niet zo doorgaan. Ik wil dat ordenen. Daar gaan we het zo meteen wat meer over hebben. Dat God daarin voorziet. Maar voordat we dat dus echt kunnen overdenken, moeten we die spiegel heel erg naar onszelf toe krijgen. Wij hebben gezondigd. We moeten maar niet te snel zeggen, de overheid deugt niet. Maar wij deugen niet. Maar wacht even. De overheid deugt toch ook niet? Wou u dan zeggen dat de overheid het zo goed doet? Ga ik zo meteen nog iets over zeggen wat ik daarvan vanuit Gods woord wil zeggen. Maar het is nooit eerlijk om daarvoor allereerst naar de overheid te kijken. In Den Haag zijn mensen net als wij. Geen ander type mensen. Lagere mensen, slechtere mensen. En dat hier op Urk mensen wonen die in hun aard gelukkig nog een stukje beter zijn. En goed beschouwd merk het hier natuurlijk ook. Hè? Als er geen orde is, dan kan het ook alle kanten op vliegen. En als we dan wel wat van de overheid moeten zeggen, dan moeten we altijd erkennen, wij krijgen een overheid die bij ons past. Een overheid die bij ons past. Als het volk niet deugt, dan deugt de overheid niet en andersom.
Je kunt ook zeggen een overheid die je verdient. Dat is belangrijk om dat te blijven beseffen. De problemen in Nederland worden niet veroorzaakt door de overheid. De problemen worden veroorzaakt door het zondige bestaan van mensen. En dat is de overheid en de onderdaan samen. We krijgen de overheid die bij ons past. Misschien wel een overheid die we heel hard nodig hebben. Omdat God ons nog duidelijker wil laten zien dat er van ons niks deugt. Dat we in de spiegel kijken en zeggen, hé, maar de kritiek die ik op anderen heb, die zou ik eens op mezelf moeten hebben. Denk maar hieraan alvast. Als wij zelf in de positie zouden zitten van onze overheid. Het is de vraag of wij het dan beter afbrachten. Je hebt in met name Afrikaanse landen regelmatig een staatsgreep. En is er een overheid waar vooral één dictator is, maar ook een familie daaromheen en vriendjes daaromheen, die zichzelf verrijken. Corrupt tot en met. En ze houden dan hun land in een wurggreep. En op een gegeven moment is er dan bijvoorbeeld een vakbondsleider of zo, en die pleegt een staatsgreep. En heel het land blij. Nu krijgen we een goede president. Want dat is er een van ons. Nou, dat gaat dan een jaar goed. Een paar jaar misschien. Maar binnen de kortste keren is die nieuwe president weer op exact dezelfde manier bezig. Als hij in die positie zit, trekt hij al het geld en alle macht naar zich toe. Dus altijd wanneer je kritiek hebt op overheidspersonen en overheidsinstanties, dan heb je daar de gelegenheid om eens naar je eigen hart te kijken. Wat herken ik nu van misstanden in Den Haag, in Brussel, in mijn eigen leven? Van mijn eigen ongebondenheid. Van mijn eigen machtswellust. Van mijn eigen egoïsme. En trouwens, zelfs als wij een perfecte overheid hadden, dat hebben we niet en dat krijgen we nooit. Er is nooit een perfecte overheid. Als we dat zouden krijgen, dan nog was de spiegel voor ons. Maar dan moesten we nog zeggen, het is wat dat we een overheid nodig hebben. In de hemel is geen overheid meer nodig. Het is wat dat we een overheid nodig hebben. God geeft een overheid omdat er anders van het samenleven niks terecht kwam. Dat is het eerste. Het gaat slecht. In tweede plaats, het kon slechter. En waar zit dat hem in? Dat het niet zo slecht gaat als het zou kunnen gaan. Dat zit hem in onze goede God. Het is mooi om te zien hoe dit artikel begint. Hè? Wij geloven dat onze goede God, uit oorzaak van de verdorvenheid van het menselijke geslacht. Dus willen we nadenken over slechte onderdanen, slechte overheid, goede onderdanen, goede overheid. Dan moeten we niet bij die mensen beginnen in feite. Maar bij die goede God. Die goede God, die over alles regeert. Die goede God zou kunnen zeggen, als mensen dan willen zondigen, dan gaan ze maar zondigen. Als ze elkaar willen afmaken, dan gaan ze elkaar maar afmaken. Zoals Abel en Kain, of tussen Kain bij Abel. Laat maar gaan. Heeft God niet gedaan. Onze goede God, die is niet alleen goed in zichzelf. Dat is Hij. Hij is de enige die volmaakt regeert. Psalm 72 zingt er ook van, dan zal hij al zijn volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht. De enige volmaakte vorst is hij. Maar hij is niet alleen goed in zichzelf, maar hij is ook goed voor ons. De goede God, dat betekent hier de genadevolle God. De God die zoveel zorg voor ons draagt. Die zegt, ik heb de mensheid niet over voor het verderf. Ik wil niet alleen dat er zondaren in de hemel komen, maar ik wil ook dat deze aarde nog leefbaar is. Een van de belangrijkste dingen die God daarvoor gegeven heeft, is de overheid. Koningen, prinsen en overheden noemt hij hier. Er worden verschillende soorten genoemd in de tijd van, nou ja, begintijd van Israël had je geen koningen, toen had je de richters. Dan kwam er elke keer weer een richter en nou, dan heeft hij een jaar of 40 geregeerd en stierf hij. En dan was het volk weer terug bij jou en dan kwam er later weer een richter. Zo is de poos geweest. Nou, dat ging niet best. Daarna is Saul gekomen, er was ook geen goede koning, die moest afgezet worden. En toen kwam David, de man naar Gods hart. Was wel beter. Ook bepaald niet volmaakt. Toen Salomo. Er is wat gemopperd op Salomo. Omdat Salomo zoveel belasting hief. En de mensen moesten werken en werken om dat hele Jeruzalem maar groter en groter te maken. Nou, toen viel het rijk in tweeën en Jerobeam aan de ene kant, Rehabeam aan de andere kant. Nou, soms ging het wat beter. Sommige koningen, dat proef je dan zo, die zochten echt het goede voor het volk. Denk aan Josia waar we het over gehad hebben. Maar soms, dan moest Ezechiël dat soort dingen zeggen. Hier in hoofdstuk 34. Koningen. Dat is soms redelijk wat en soms was het ook niks. Later kreeg je ook in ons land, nou ja, allerlei verschillende vormen van vorsten, hertogen, graven, keizer weer van het Duitse Rijk, stadhouders. Hoe dat allemaal in elkaar zit, daar gaat het nu natuurlijk niet over. En ook koningen. Ook wij hebben koningen gehad. We hebben nog steeds een koning, maar die koning, die heeft natuurlijk maar een heel klein plekje. En eigenlijk regeert bij ons de Staten-Generaal. De Eerste en de Tweede Kamer. En dat noemen we democratie. Dat is op zich, nou ja, in de Griekse wereld gebeurt dat ook. Maar verder is het een vrij moderne uitvinding, een democratie. Het is vooral in Europa en landen die er een beetje op lijken. En in Afrika en in het Midden-Oosten werkt dat bijna nooit. Maar Churchill, een van degenen die president geweest is in Engeland was het natuurlijk. Die zei, democratie, het is eigenlijk niks. Maar er is niks beters. Elke regeringsvorm heeft zo zijn nadelen. Hoe je dat precies inricht, daar zegt de Bijbel dus niks over. Je moet een koning hebben of je moet een Eerste en een Tweede Kamer hebben. Er moeten verkiezingen zijn. Dat staat allemaal niet in de Bijbel. Er moet wel een regering zijn. En wat ook belangrijk is, wat je wel vanuit de Bijbel kunt zeggen, is dat die regering een soort vader is. Wat bedoel ik daarmee? Nou, de eerste overheden waren altijd vaders. Toen de mensheid nog heel klein was, Adam, die was het hoofd van zijn familie. En dan zie je aan het eind van Genesis 4, dat Adam dan zegt tegen zijn gezin, tegen Seth en tegen Enos, kom, we moeten samen de Heere gaan dienen. En dus als hoofd van zijn familie ging hij voor in het dienen van de Heere. Nou later, tijd van Abraham had je allemaal stammen. En Abraham die was dan het hoofd van een van die stammen. Hij was niet alleen het hoofd van zijn vrouw en van zijn zoon, maar ook het hoofd van die hele stam. De paterfamilias noemen we het ook wel. Maar als dan zo'n stam groter en groter wordt, dat is natuurlijk met Israël gebeurd. Israël steeds groter geworden. Toen kwamen de 12 stammen. Nou, wie was dan daar de regeerder? Want toen heeft God Mozes aangewezen. En Jozua. En later dan de richters. Maar de basis ligt dus eigenlijk in het gezin. Zoals de vader het hoofd is van zijn gezin, zo is de overheid het hoofd van de samenleving. Waarom is dat belangrijk om te zien? Nou, om iets dat de overheid, dat wij iets erkennen van de weg van God daarin. Dat is trouwens ook een belangrijke reden waarom er, naar vele overtuigingen, ook de mijne, geen vrouwen geroepen zijn om in de politiek te gaan. Dat uitgangspunt ligt in de man die het hoofd is van het gezin. Van daaruit is de overheid ontwikkeld. Maar wat daarin nog duidelijker zichtbaar is, is dat de overheid er is bij God vandaan. God heeft orde gegeven. God is degene die het gezin geeft, die de familie geeft. God is dan degene die zegt, in die lijn wil ik dat ook de samenleving geordend wordt. Dus de overheid is daarmee een soort verwijzing naar God. De hemelse koning en de hemelse vader. Het is om die reden ook dat het vijfde gebod zegt, eert uw vader en uw moeder. Daar hoort bij de overheid. Kijk maar naar de catechismus. Daar hoort bij je leerkracht op school of de baas op het werk. Allen die over mij gesteld zijn, staat er. Wat er genoemd wordt is vader en moeder. Daar ligt het basisprincipe. Praktisch gezien trouwens. Dat noem ik een beetje als een zijspoor. Misschien komt volgende week kasteer. Het geeft wat meer aan de orde. Dat betekent ook dat de overheid zich niet mag bemoeien met opvoeding. Want in het gezin zijn de vader en moeder het hoofd. En de overheid gaat niet over de opvoeding van mijn kinderen. Dat wil ze wel steeds meer. Je ziet steeds meer via het onderwijs en ook via de gezondheidsorganisaties met inentingscampagnes en zo. De overheid wil steeds meer bepalen hoe onze kinderen opgevoed worden. Dat is een ontkenning van hoe God de basis geeft. Hij geeft een vader en een moeder. Die geeft iets gezag over de kinderen. Maar over een grotere groep ligt dan het gezag bij een grotere overheid. Die overheid weerspiegelt dus iets van het gezag van God. En wat moet hij dan daarvoor in het bijzonder doen? Nou, er staat hier dan genoemd. Dan wil God dat de wereld geregeerd wordt door wetten en politieën. Dus door wetten en ordeningen. De overheid is dus geroepen om te zorgen dat er wetten zijn, dat er ordeningen zijn. Wat we daarin zien, dat God zo regeert. En God regeert de wereld door wetten en ordeningen. En die overheden, die landelijke overheden, die maken, of plaatselijk ook natuurlijk, die maken in hun wetten zichtbaar dat er een wetgever is. En dat wij als mensen geroepen zijn om naar wetten te luisteren. En wetten, die gaan altijd tegen ons in. Soms. Dat kan niet anders. Je kunt geen wetten hebben die altijd bij je passen. Als het zo zou zijn, had je geen wetten nodig. Een wet betekent altijd een grens aan je eigen begeerte, aan je eigen verlangen, aan je eigen ego. Heel eenvoudig voorbeeld. Als het aan mij ligt, dan krijg ik altijd voorrang. Ik ben immers net iets belangrijker dan die ander. Tenminste, ik weet niet zeker. Maar waarschijnlijk heeft die ander niet zo'n belangrijke taak als ik. Dus op het kruispunt laten ze mij maar voorrang geven. Nou, niet dus. Als een ander van rechts komt, dan heeft die ander voorrang. Dan gaat het niet om dat ik mezelf belangrijk vind, dat ik haast heb, dat ik het leuk vind. Nee, die grens zegt, jij hebt geen voorrang. Die ander wel. Zo geeft de Heer altijd wetten. En sommige van die wetten vinden we helemaal niet leuk. En verkeerswetten vinden we vaak niet leuk. En belastingwetten vinden we nog minder leuk. Uiteindelijk de wetten van God vinden we ook niet leuk. Mijn vlees houdt niet van wetten. Dat is die ongebondenheid. Maar wat een voorrecht dat er wetten zijn. Als er geen wet was, dan waren er wel botsingen. Dat weet je toch zeker? Als iedereen denkt, ik ben belangrijk, ik rijd door op het kruispunt. Dan moet God wel heel vaak mensen beschermen, wil er niet veel meer ongelukken gebeuren. Gelukkig zijn er verkeersregels. Gelukkig zijn er allerlei soorten wetten waardoor er ordening is en waardoor ik niet altijd de belangrijkste ben. En dan wil ik op deze plaats ook zeggen, dat staat niet in de Nederlandse geloofsbelijdenis, maar ik denk wel dat het eerlijk is om dat ook te noemen. Dan mogen we ook danken voor de wetgeving in Nederland. Zomaar een voorbeeld. Nou, laat ik er twee noemen. In coronatijd waren natuurlijk heel veel mensen die echt chagrijnig waren dat er in kerken mensen nog zaten zoals we nu bij elkaar zitten. Het was niet terecht dat ze daar niet tegen konden, maar wel begrijpelijk. Als je doodsbang bent voor corona en iedereen mag niet bij elkaar zitten, maar de kerken wel, begrijpelijk dat het heel veel chagrijn geeft. Ik denk dat 90% van Nederland niet begrijpen kon dat er bijvoorbeeld op Urk nog mensen gewoon bank aan bank zaten. Maar de wetgeving is zodanig, die zegt er is vrijheid van godsdienst. Dus daar zitten we niet aan. Een heleboel kerken deed het niet, sommige kerken deden het wel. Maar welke keuze een kerk ook maakte, dat heeft nooit geleid tot dat er een voorganger in de cel terecht kwam of zo. Want er zijn wetten die beschermen dat. Hoe lang dat zo is, kijk, dat is natuurlijk wel een vraag. Maar het is wel zo. Terwijl 90% van de Nederlanders zegt, dat mag niet, zei de wetgeving, het mag toch. En dat werd beschermd. Nog iets anders. Minstens 90% van de Nederlanders vindt dat homoseksuele relaties oké zijn. Of op zijn minst dat je er niks van mag zeggen als een ander zo leeft. Nou, een beetje in dezelfde tijd, een paar jaar terug, was Dominic Kort in het nieuws. Die heeft niet letterlijk homoseksualiteit genoemd, maar je kon uit de brief die hij aan de gemeenteraad schreef wel afleiden. En er kwam een enorme rel om. En heel veel Nederlanders, die vonden het echt heel slecht wat deze dominee gedaan had. Als je op dat moment zou zeggen, laten we eens een stemming houden. Wie vindt dat deze dominee gestraft moet worden? Er was gegarandeerd een meerderheid van de Nederlanders geweest die had gezegd, ja, hij moet gestraft worden. Er waren ook mensen in de Tweede Kamer die dat zeiden. Maar de rechter, die heeft simpelweg naar de wet gekeken. En gezegd, deze dominee heeft op grond van de wet niks verkeerds gedaan. Dus je wordt niet vervolgd. Dat is een zegen, hè, dat die wetgeving er zo is. Er zijn echt heel veel landen op deze wereld waar je veel minder veilig bent op dat vlak. Dus sowieso kun je zeggen, dat er regeringen zijn, dat is een zegen. Het kon slechter. Maar hoe in ons land de regering is, dan kun je het nog dubbel zeggen. Het kon zeker slechter. Dat betekent niet dat er niks aan mankeert, daar komen we op. Maar daar moeten we maar niet alleen maar de nadruk op leggen. Het zou goed zijn dat we meer God erkenden. Aan de ene kant vanwege onze ongebondenheid, aan de andere kant van de voorrechten die er zijn. En soms denken we die er nog zijn. En dat zou kunnen. Dat het afgebroken gaat worden. We hebben ook niet beter verdiend. Maar het is wel zo dat we ook op dit terrein zeker gezegend zijn. Als derde. Het moet beter. Het is belangrijk dat wij zien, met echte probleem ligt in ons hart en niet in Den Haag. Het is belangrijk dat we zien, we zijn rijk gezegend met een rechtsstaat. Maar alle twee die dingen betekenen niet dat je geen kritiek mag hebben. Betekent niet dat je moet zeggen, oh, dan is alles goed wat er gebeurt. Zo spreekt de Bijbel niet. We hebben een hoofdstuk gelezen waarin de Heere zich duidelijk laat gelden als de grote herder die zorgt voor zijn volk. In vers 23, daar wijst hij op Christus. Ik zal een enige herder over verwekken en hij zal hem weiden, namelijk mijn knecht David. Daarmee bedoelt dus de grote David zo. Die zal hem weiden en die zal hem tot een herder zijn. Zegt de Heere, dan zal het goed gaan. Als ik regeren zal. Dat betekent ook, zolang als Christus niet regeert, niet ten volle regeert, gaat het niet goed. Mogen we uitzien en naar die regering van Christus. Uw koninkrijk komen. Weet er zeker, alleen die regering is volmaakt. Alleen dan zal heel het volk het goed hebben. En nu geldt ook. Alleen degene die bij dit koninkrijk hoort, die heeft het nu al goed. Als je het onderdaan bent van dat koninkrijk van de Heer Jezus. Dan zul je onder Christus goed verzorgd worden. Perfect geregeerd. Maar er is niet één overheid die daaraan voldoet. Dat was zeker ook zo in de tijd van Ezechiël. Er staat al in vers 2, mensenkind profeteer tegen de herders Israëls. Zeg tegen hen, tegen de herders. Maar alleen dat al, hè? Profeteer tegen de herders. Dus de profeten van de Bijbel, uit naam van God, zeiden ze ook wat er misging bij de regering. Dat was eigenlijk niet heel gebruikelijk. Bij de omringende volken was kritiek vaak niet gewenst. De koning, die was eigenlijk een soort god. En de priesters en de profeten, die praten altijd de koning naar de mond. Dat zie je ook met de valse profeten in de tijd van Achab. Maar de ware profeten, die zeiden altijd eerlijk wat er misging. Wat gaat er dan in Ezechiël mis? Vers 2. Wee de herders Israëls die zichzelf weiden. Zullen niet de herders de schapen weiden? Er wordt gezegd, vorsten, jullie zijn toch geroepen om voor het volk te zorgen, maar je zorgt voor jezelf. Dat is wat er vaak misgaat. Mensen die aan de macht komen en voor zichzelf gaan. Hun eigen macht, hun eigen inkomsten. Kijk, in Nederland worden die inkomsten dan nog best wel beperkt. Afrikaanse presidenten, of denk ook aan bijvoorbeeld Poetin, die kunnen met hun positie miljonair of zelfs miljardair worden. Maar het is van alle tijden, die zelfverrijking, het recht van de sterkste, dat juist de zwakken niet geholpen worden. Ik lees nog even verder. Gij eet het vette en bekleedt u met de wol, gij slacht het gemeste, maar de schapen wijdt gij niet, de zwakken sterkt gij niet, en de kranken heelt gij niet, en het gebrokene verbindt gij niet. Het weggedrevene brengt gij niet weder. Het is belangrijk wat hierin gebeurt, om dat op onszelf te betrekken. Als wij kritiek hebben op de overheid, kan het heel snel gaan over onszelf. Het bevalt mij niet. De overheid doet niet wat ik leuk vind. De overheid is lastig voor onze groep. Maar wat nu bijbelse kritiek is, als de overheid niet is voor de zwakken. Want juist de zwakken kunnen niet voor zichzelf opkomen. Nou, we zien dat natuurlijk in onze tijd ook gebeuren. Het is ook van alle tijden. Maar er zijn altijd groepen die worden niet gehoord. Die hebben altijd. Die moeten altijd het onderspit delven. We kunnen bijvoorbeeld denken aan Groningen. maar een concreet voorbeeld. Het is dus heel terecht dat er kritiek is, juist ook vanuit christelijk perspectief, op een overheid die mensen in nood laat stikken. Overheid die meer let op de cijfertjes dan op de mensen. En bureaucratie noem je dat. Maar het moet dus niet gaan over een overheid die niet voor mij opkomt. Maar een overheid, dat is bijbelse kritiek, een overheid die niet voor de zwakken opkomt. En dat is gelijk een vraag aan ons, hè. Leven wij ook uiteindelijk toch vooral voor onszelf? Voor ons soort mensen, voor onze groep, voor onze belangen? Of hebben wij wel oog voor ons, voor de zwakken? Voor het kranken? En voelen we dat de Heer ons daartoe roept? Ieder op onze eigen plek. Om niet de mensen die eenzaam zijn, maar eenzaam te laten. Mensen die niet zo mondig zijn, om die maar te vergeten. Vrienden met wie je, nou ja, wat moeite hebt. Om die maar een beetje links te gaan laten liggen. En vooral om te gaan met degene met wie je leuk op kunt trekken. De Heer Jezus zegt, als je maaltijd hebt, nodig dan niet de mensen die ook het goed hebben en die je terug uit kunnen nodigen. Maar nodig juist de kreupelen en de armen. Degene die je niet meer uit kunnen nodigen. Degene van wie je niks terugkrijgt. Dat is bijbels. Dat is het beeld van Christus. En dat is misschien wel waar onze grootste haper zit. Dan kunnen we denken aan het hele land, maar dan moeten we ook denken aan onszelf. En van Christus geldt, nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uit genazen en hulp en verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. Dat is niet vanzelf onze houding. Je zegt genade voor nodig. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Nog iets verder. Dat is waar de geloofsbelijdenis wat meer nadruk op legt. En ik hoop dan volgende week er nog wat, dat wat uit te breiden. Want we hebben nu niet heel veel tijd meer voor. Wat nu de geloofsbelijdenis ook zegt. De taak van de overheid is niet alleen te zorgen voor het zwakke. Maar ook op te komen voor de kerk. Er staat hier. Hun ambt is niet alleen acht te nemen en te waken over de politie, dus over de ordening van de samenleving. Maar ook de hand te houden aan de heilige kerkdienst. Om te weren en uit te roeien alle afgoderijen. En om het rijk van de antichristen gronden te werpen. Om het rijk van Christus te bevorderen. Dat is ook een taak van de overheid. En er zijn mensen die zeggen, ja, de overheid moet neutraal zijn. Je moet geen mening hebben over de godsdienst. Dat is natuurlijk niet waar. Er mag niemand neutraal zijn. Een overheid is ook niet. Een overheid is er niet als ze zeggen, als iedereen maar zijn natje en zijn droogje krijgt. Maar een overheid zal ook moeten erkennen dat er een koning boven staat. De koning der koningen. Het is terecht dat we de overheid ertoe oproepen om de kerk te beschermen. Nee, het welzijn van de kerk wordt niet in Den Haag geregeld. Het geestelijk welzijn. He, als we zeggen, jongen, wat wordt Nederland toch een onchristelijk land. Dan moeten we niet van Den Haag verwachten dat zij de kerken weer volduwen. Als Nederland een onchristelijk land is, dan is dat het probleem van de kerk. En we zien in bijna alle gemeenten in Nederland bijvoorbeeld dat de winkels op zondag open zijn. Maar natuurlijk mag je Den Haag oproepen en de plaatselijke gemeente oproepen en Emmeloord en zo oproepen om naar Gods woord te luisteren. Zeker. Maar we moeten niet denken dat als ze dat maar doen, dat het dan weer de goede kant op gaat. De politiek kan niet het geestelijke probleem oplossen. Maar wat is nou wel de roeping van de politiek? Om te zorgen dat de kerk kan floreren. En dat geweerd wordt wat er tegen is. En er staat hier dat het rijk van de antichrist te gronde geworpen moet worden. Nou, in de tijd van de Nederlandse geloofsbelijdenis dacht men daarbij in het bijzonder aan de Roomse kerk. En dus de geloofsbelijdenis zegt hier, moet u goed bedenken, dat is gezegd in een tijd dat de Roomse kerk de grote kerk was. Guido de Bray, die is om het leven gebracht vanwege de Roomse kerk. Dus de ware kerk, die was maar heel klein. Je zou zeggen, ja, wat moet je dan van zo'n Roomse overheid verwachten? Toch zegt Guido de Bray, op grond van Gods woord is een overheid geroepen naar God te luisteren. En niet naar Rome. Niet naar de duivel. Nou, toen zag je het gebeuren. De overheid, waar Guido de Bray was, die was op de hand van de Roomse kerk. Nu zie je het ook gebeuren. De overheid die legt het rijk van de antichrist echt geen strobreedte in de weg. Integendeel. Het lijkt er erg op te wijzen dat zeker die hogere regionen in Brussel en in Genève van de VN en zo, dat die echt meewerken aan de komst van het rijk van de antichrist. Ik kan het nu niet uitleggen, niet uitwerken. Maar dat... Ik heb er wel eens natuurlijk al een keer wat op het themaavond over gezegd. Maar daar is echt heel veel reden voor. Wat dat betreft moeten we inderdaad zeggen, het moet beter. Het zou zo nodig zijn, zo te wensen zijn, dat onze Nederlandse overheid, dat ook onze plaatselijke overheid, dit erkent. Plaatselijk mogen er gelukkig echt nog wat van zien. En er zijn weinig plaatsen in Nederland waar dat zo sterk is nog als op Urk. Maar dan moeten we ook de overheid plaatselijk aan blijven herinneren. U bent geroepen om het welzijn van de kerk te bevorderen. U bent geroepen om het geestelijk welzijn van Urk te bevorderen. Ja, ook plaatselijk in ons, zeg maar, christelijke dorp is toch de neiging dat de overheid meer uit de boel een beetje moet reguleren. Maar de overheid moet God erkennen. En als ze dat niet doen, dan blijft het de overheid. Als er in Den Haag niet één christen meer zou rondlopen, dan blijft het de overheid. En wat daar in onze roeping is naar de overheid toe en hoe ver dat gaat, hoe lang je moet gehoorzamen enzovoorts, daar hoop ik het volgende week over te hebben. Of een overheid God gehoorzaamt of niet, dat is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de koning, van de ministers enzovoorts. Voor ons is de vraag vooral, erkennen wij God als de koning? De ware koning, de koning der koningen, de Heere der Heren. We moeten van de overheid niet te veel te verwachten. Als het met de kerk slecht gaat, dan is dat niet de schuld van Den Haag. Het is de schuld van ons. En hoe het ook in Den Haag gaat, hoe het ook op het gemeentehuis gaat, kan met ons goed gaan. Maar alleen dan, als wij God erkennen als de grote koning. Als we mogen buigen. En zoals die psalm het ook zingt. Ja, elke vorste zal zich buigen en vallen voor hem neer. We mogen hopen dat vorsten dat doen. De eerste vraag is of wij het doen. Amen.